Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Goedenavond, Slamat Malam. Welkom bij Markisa, het programma van Radio Oras waarin het draait om passie en drijfveren. Voor deze aflevering sprak Jane met Pika Nendisa, eigenaar van Uru Systems en oud-programmamaker bij Radio Oras. Jane en Pika troffen elkaar bij de Vrouw met de Baard in Amsterdam. En met deze plek kwam voor Pika veel samen. Het werd een mooi gesprek over Uru, over krijgerschap en meer.
Zo, goedemorgen Pika.
Goedemorgen Jane.
Dat is lang geleden.
Ja, dat is zeker lang geleden. En wat fijn dat je op dit vroege uur, want ja, we hadden om 9:45 afgesproken hier op de zondag, bij de Vrouw met de Baard. En nou, de Vrouw met de Baard, ja, dat is, zijn voor mij ook wel bekende, want zij zijn nog in november 2017 te gast geweest bij het programma Markisa. En heb ik Mas en Carl geïnterviewd, maar jij hebt ook een bijzondere band met hun.
Ja, dat klopt. Carl en ik gaan heel lang terug. Kamergenoten in Amsterdam. Carl die kwam naar Amsterdam en ik was al eerder in Amsterdam. En ja, we hebben altijd contact gehad. Maar het is niet echt zichtbaar of zo. Maar het is altijd goed als we elkaar zien. Dus ook zodoende met het gebruiken van de locatie.
Pika, we gaan jou straks de hemd van het lijf vragen. Alleen gaan we eerst beginnen met de muziek dat jij hebt uitgekozen. Je mag het zelf aankondigen.
Ja, we gaan beginnen met een intro van muziek van Chopin. Nocturne nummer 2, opus 9, in E-flat major.
En heb jij iets met Chopin of sowieso met klassieke muziek?
Nou, ik vind klassieke muziek heel mooi. En dit geeft een goede herinnering, Nocturne. En dat gaat over liefde.
Nou, we hebben dus net kunnen luisteren naar een nummer van Chopin. En ja, Pika, wij kennen elkaar eigenlijk al best wel een hele lange tijd. Hè? Want jij bent zelf ook programmamaker geweest bij Radio Oras. Kan je daar iets over vertellen, over die tijd? En ja, welk programma je maakt en zo?
Ja, dat klopt. Ik host het programma Pika Nusa. Pika Nusa betekent het eiland van Pika. En op die eiland komen mensen dus die ik interessant vind om zichtbaar te maken via de radio. En heel toevallig, wat ook niet toevallig is, was Karel de eerste, een van de eerste geïnterviewden voor die programma. Dus, en hij kwam met zijn poetry. En hoe fijn is dat, dat we nu in zijn ruimte, samen nu met die van Mas, dit kunnen doen. Dus geweldig. Maar ja, dat is inderdaad, even kijken, 2002 zo ongeveer. Dat was bij de Kuruswan-tijd ongeveer, Radio Oras. Ja, toen.
Pika, als ik aan jou denk, hè, dan denk ik aan Chaka Lily. Ben jij een krijger?
Ik ben zeker een krijger. In die zin, krijger kun je zijn op verschillende manieren. Fysiek, mentaal, spiritueel, kosmisch. Mijn krijgerschap heb ik ontvangen eigenlijk vanuit mijn achtergrond. Vanuit de Alfoerse Molukse traditie. Onze ouders die komen uit de Molukken. En de oorspronkelijke bewoners van de Molukken, dat zijn de Alifurus. Of de Uru eigenlijk. Alef is Arabisch-Hebreeuws. Dat betekent eerste. We zijn eigenlijk Uru-mensen. En Alef is een toevoeging voor die tijd wat bekend is als eerste. Dus de indigenous bewoners van de Molukken, dat zijn eigenlijk de Uru-mensen. En bekend als Alifurus of Alfoeren voor de Nederlandse definities. En krijgerschap is gekoppeld, bij mij is gekoppeld aan de krijgsdans uitvoeren. Ceremonieel, traditioneel krijgsdans. En daar heb je ook verschillende gradaties in. Van folkloristisch, om me even zo oneerbiedig te noemen. Tot diep spiritueel en ja, vanuit energetisch veld. Hè? Dat je dus dat kan uitvoeren. Dus dat zijn verschillende niveaus.
Kan je dat verschil eens uitleggen dan?
Je kan het als een dansuitvoering kan je dat doen. Hè? Dus jonge kinderen of jongeren die dan gewoon met een zwaard en een schild gaan dansen. Houd een zwaard, houd een schild. En dan een lied zingen en dan gaan dansen. En dansen in bepaalde patronen. Die opgelegd is of die uitgevoerd wordt in een groep. Wat ik doe is, ik dans sowieso met echte wapens. En degene die bij mij dansen, die moet een periode dus gewoon in training. Dat wil zeggen fysiek, mentaal en uiteindelijk ook, om het zo te zeggen, energetisch en spiritueel. En je leert bij mij, of tenminste wat is gegeven, is je eigen dans ontdekken. Dat wil zeggen dat je niet kopieert wat ik doe. Dus je leert dus je eigen identiteit van dansen. Die leer je dus, word je bewust van. Dat ga je dus voelen en dat gaat je ontdekken. En die voer je dus uit tijdens ceremonies. Nou, ceremonies, als je daarover hebt, over die vorm van dansen. Dan ga je eigenlijk een commitment en dedication aan. Waarbij je dus aanneemt dat jouw leefovertuiging is. Dus als je die krijgsdans gaat dansen volgens de hogere niveau, zeg maar, je hebt Chakalili Bulu Ayam, Chakalili Alifuru en dan heb je Chakalili Moyang, dat zijn van de voorouders. Dan is dat een dedication en commitment, waarbij je dus vanuit gaat dat je een zuiver hart en een zuiver ziel moet handhaven in je leven. Dat betekent dus ook datgene wat je ontvangt. Voor de krijgsdans om dat uit te voeren, energetisch, is niet van mij. Dat is gegeven, dat betekent dat je die dans volledig deelt met de mensen die er zijn. En er gaat heel veel energie door je heen op het moment dat je dat danst. Daar kan je heel powerful in voelen en machtig. En daar gaat het soms wel eens verkeerd, om het zo te zeggen. Want dan hebben mensen het gevoel dat ze energetisch heel sterk zijn. Oh, we zijn krijgers en... Nee, uiteindelijk gaat het toch om je innerlijke krijgschap. En dat is universeel, want iedere cultuur die heeft dat. De weg van de priester, de weg van de krijger, sjamaan. Dat is allemaal wel aanwezig in al die verschillende culturen. Vanuit de vier windrichtingen. Dus dan hebben we het over de four corners, de rode, de witte cultuur, de zwarte en de gele. Zoals de rood is de native, onder andere Native Americans. De witte heb je de Kelten en de Vikingen bijvoorbeeld. Dat gele, dat zijn de Polynesiërs, Aziaten en Melanesiërs. En dan heb je zwarte, dat is Afrikaanse continent en die invloeden.
Wauw, dit is eventjes een lesje warriorschap. Ik moet het eventjes zelf verwerken. Als je naar jezelf kijkt, wat gaat er dan door jou heen als jij zelf zo'n chakalili-dans uitvoert?
Nou, als je gevraagd wordt om chakalili te doen, want het is dienstbaarheid aan de gemeenschap, hè, of mensen die willen dat je komt optreden, ceremonieel, dan betekent dat je de plechtigheid op dat moment, en dat kan van verschillende activiteiten zijn, zeg maar, of momenten, dan bekrachtig je de plechtigheid door de dans. En chakalili, chaka, dat is zeg maar ziel, om het zo te zeggen. En lili betekent in het Basatana, oftewel de oorspronkelijke taal, springen. Dus op het moment dat je springt, maak je verbinding tussen hemel en aarde. Dus je voert een gebed uit, springend, waarbij jij de verbinding vormt tussen hemel en aarde op dat moment. Op dat moment gaat er heel veel energie door je heen en die geef je door. Dus wat de Native Americans doen met bijvoorbeeld de Sundance, dat ze zich ophangen en bekrachtigen van de ceremonie, zoals de Maori's met de Hakka doen en dat soort ceremonies, dat is wat ik doe. Dus ik spring en ik verbind hemel en aarde op dat moment. En dat is een grote verantwoording die je hebt op het moment dat je danst. Want in alle opzichten hou je alles op dat moment in de gaten. Ik ben toeschouwer op dat moment naar wat er gebeurt in het moment. En ik ben zelf ook uitvoerend. En dan nog sta je ook nog in verbinding om de energie die je ontvangt goed te begeleiden, in positieve zin, naar de mensen die aanwezig zijn.
Bedoel je dan dat je dus ook kijkt hoe mensen erop reageren?
Het is een andere manier van registreren. Je kijkt niet, je voelt het aan. Het is een totale vorm van waarneming. Waarbij in zo'n moment, als je dus open staat, of channeling, ja, als je kanaliseert, de energie kanaliseert, dat betekent dat je dus voelt, negatieve energie voelt, positieve energie voelt. Je registreert hoe de mensen naar je kijken terwijl je danst. En tevens ben je in verbinding met de energie, de kosmische energie, om het maar even zo te noemen, die door je heen gaat op het moment dat je danst. Dus het heel goed kennen van jezelf en bewustzijn van je fysieke staat, je mentale staat en je geestelijke staat, of hoe je het noemen wil, dat is heel belangrijk, want dat is toch een grote verantwoording. Want je bent in een ceremonie bezig, je komt dienstbaar dit bekrachtigen. En je moet ook organiseren op het moment dat je dan bezig bent, dat het ook goed verloopt, in positieve zin. En niet laat verleiden om dan in boosheid of in een bepaalde irritatie te komen.
Want dat gebeurt wel eens?
Dat gebeurt zeker. Want in alle indigenous culturen ambiëren mensen altijd om eer te hebben om te mogen dansen. Het is een eer en je bent gezegend als je dus deze dans kan, mag en gepermitteerd bent om te doen. Dus ook deze vorm van chakalili is gekoppeld aan je roots. Van wie ben jij, waar kom je vandaan, wat is je oorsprong van moederskant, vaderskant. Ken je de Teuns? De Teuns, dat wil zeggen de eerste zielennamen van je voorouders. De eerste, de Teun. En je moet weten waar je vandaan komt. Welke dorp, de taal spreken. Daar gaat heel veel in om natuurlijk.
Nou, we gaan straks meer horen over krijgerschap. Eerst muziek. Wat is het volgende nummer waar we naar gaan luisteren?
Het volgende nummer is van John Coltrane. Naima, en dat is gewoon een instrumentaal stuk van de saxofonist John Coltrane.
Pika, je bent al ruim 30 jaar, hè? Ben je oefentherapeut en je bent eigenaar van Uru Systems die de Uru Experience aanbiedt. Nou, je had al een beetje uitgelegd waar Uru voor staat, hè? Dat is de eerste mens van de Molukken. Maar wat moet ik onder Uru Experience verstaan?
De Uru Experience is eigenlijk een business event, eigenlijk, waarbij je dus een individueel traject hebt.
Sorry?
Een individueel traject.
Oh, individueel, ja.
Ja, dus dat je mensen coacht en begeleidt om een plek in te nemen in de maatschappij, bewustzijn. En Uru in Crowd, dat is een teambuildingsproces. Waarbij dus een aantal mensen leert om in een groepsverband samen te werken. En in company is dat de teams met elkaar gaan werken. En dan kan je dus gewoon mij inhuren om dus al die diensten te leveren. En dat is wel gebaseerd op de Chakalili en de krijgstans. Waarin je dus als groep en of eerst als individu bewust wordt van hey, wat is mijn dans? Of dit is mijn dans, dit is mijn identiteit. En van daaruit kan je dan instromen in een groep om samen één lichaam te vormen. Dat is de teambuilding. Dus in de krijgsdans, stel als een dorp aangevallen wordt, dan gaan alle mannen met hun gereedschappen wat ze hebben, gaan ze bij elkaar komen en dan gaan ze dansen, de krijgsdans dansen, om dus samen als één in strijd te kunnen gaan. Dat is het principe van de krijgsdans. Dat je voorbereidt om je dorp te verdedigen bijvoorbeeld als het aangevallen wordt. En van daaruit dus vertrouwen hebben in de ander. Dat je niet achter je om hoeft te kijken. Dat is gewoon gedekt.
Mm-hmm.
En die dans, dat is dan de vorm om het één te zijn en te bekrachtigen als groep.
Stel, ik werk bijvoorbeeld bij de GGD, Zoopoli. En er is een vraag vanuit de Zoopoli. Nou, wij willen wel zo'n dienst bij Pika afnemen. Vertel eens, hoe moet ik dat dan zien?
Nou, het hangt vanaf in welke setting. Individueel, dan is het gewoon sowieso een intake.
Okay.
Wie ben jij, wat wil je, wat zijn je interesses, et cetera. En wat is de hulpvraag? En dat ga je dan uitzoeken. Dan ga je vanuit die gegevens de vraagstelling en wat die persoon aangeeft, ga je daar vanuit. En op basis van mijn bevindingen op dat moment gaan we dan samen iets samenstellen. Dus het is niet zo dat ik bepaal van wat er gaat gebeuren. Van wat vind jij goed en wat vind je leuk? Of leuk, dat is niet. Vaak als je een hulpvraag hebt, dan zit je best wel ergens mee.
Ja, precies.
Dus dat wordt in kaart gebracht. En, en vandaar ga je dan werken naar verbetering of je lekker in je vel voelen. Je moet het zien, ik ben oefentherapeut en fysiek bezig. Dus mijn begin van mijn carrière, om maar zo te zeggen, is werken aan lichaamshouding. En nu werken we aan levenshouding, om maar zo te zeggen.
Ja.
Dus het is van fysiek naar integraal.
Ja.
Energetisch werken.
En moet ik dat dan therapie noemen of behandelplan? Hoe noem jij het zelf?
Nou, het is gewoon een proces, een leerproces.
Een leerproces.
En dat kan alles bevatten.
Ja.
En vaak is het zo dat ik niet acquireer. Maar via dat men dan geïnteresseerd is en dan bij me komt.
Ja, ja.
En dan blijkt ook nog van, dit is toch wel goed om dit te volgen.
Ja.
Maar ja, ik heb mijn website pas 12 april gelanceerd. Ja, ja. Dus ik ben nu zichtbaar.
Ja, nou, daar mag je straks over vertellen.
Ja,
okay. Ja, ja, nee, want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar over je website. Ja. Maar nog heel eventjes terugkomen op de Uru Experience. Ja. Want je bent in 2008 ben je dus begonnen met de Uru Experience of Uru Systems.
Ja, ja, klopt. Ja.
Dus je hebt al best wel wat klanten, cliënten, noem je ze?
Ja. Nou ja, dus begonnen met mijn praktijk als oefentherapeut mensen die ik... dus dat is mijn begin eigenlijk.
Ja.
En daarin is dat verder gewoon ontwikkeld.
Okay. En
ook vanuit de krijgstans, waarin ik dingen zie dat heel goed aanvult, complementair werkt in de reguliere zorg. Dus op een gegeven moment dan kom je met een eigen methodiek, zou je kunnen zeggen. Maar ook je eigen levenservaring is belangrijk. Dat je ook door trauma's gaat van jezelf. En ook zelf erkent van, hey, dan moet ik toch bij stilstaan.
Ja.
Dus het is ook je eigen levenswandel die belangrijk is. Waardoor je dan mensen kan begeleiden.
Ja. Wil je daar iets over vertellen?
Nou, ik ben Molux. En dat is toch wel... de Molukkers en de Indo's, Indonesiërs, mm-hmm. die hier zijn gekomen. We zijn toch getraumatiseerd. Op een of andere manier. En je kan die trauma blijven handhaven. Of je kan net doen alsof je niet getraumatiseerd bent.
Maar wat dan vaak gebeurt.
Wat vaak gebeurt en heel vaak in stand wordt gehouden. Namelijk vanuit een bepaalde vorm van slachtofferschap. En ik denk op het moment, of tenminste ik weet het wel zeker, op het moment dat je dat erkent, dat je dan heel anders naar kan kijken en dan ook een plek kan geven. En dat is best wel lastig, omdat in onze gemeenschap is de communicatie is zo anders dan in de westerse vorm. We hebben de stilte dichtklappen en oké, niks zeggen, laat maar zitten, onverschillig, oké, gaan we niet verder op in, we gaan het niet verder benoemen. Terwijl in de Europese westerse cultuur wordt alles benoemd en vormgegeven.
Ja, heel herkenbaar.
En ik denk dat het goed is om die mondigheid en het benoemen en ook uitspreken, wat niet vaak gedaan wordt, daar herken ik mezelf heel sterk in, dat brengt zoveel verwarring en verkeerd beeldvorming van jezelf naar anderen toe. En je denkt dat je daarmee weg kan komen, niet dus, want uiteindelijk blijft dat gewoon in je systeem hangen.
Had je er zelf last van?
Oh ja. Ik bedoel, ik ben toch in een milieu of opgevoed met die Nederlanders. Mm-hmm. Die hebben ons bedonderd en bedrogen en zo. En daar zit zoveel woede en haat in. En ik was echt fanatiek.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet. En dat is in de wijk, of dat wordt heel sterk gestimuleerd natuurlijk. En aan de lijf hebben we dat ook ondervonden toen de treinkapingen en dat soort dingen plaatsvonden. Hoe je dan echt gewoon niet gezien wordt, niet erkend wordt. En gewoon misplaatst. Je draagt al die trauma, draag je dus. En daar moet je mee dealen. Hoe of wat. Dus die weg ben ik wel opgegaan. En zelfs nu pas op deze leeftijd begin ik te beseffen van, dit moeten we... Het is goed om daarover te hebben en niet eromheen te lopen.
En wel die confrontatie.
Juist,
en
ik vind dat alle generaties vanuit onze gemeenschap meer in een ja-beweging moeten zitten en niet in een nee-beweging.
Hè? Van, wat bedoel je daar precies mee?
Nee is van ja, maar... Terwijl je zegt, laten we naar kijken. Laten we uitreiken naar elkaar toe. Naar wie dan ook. Welke cultuur. En hou het open en transparant in plaats van vasthouden. Wat wel legitiem kan zijn. Maar het moet een keer ophouden.
We gaan straks verder praten. Laten we weer even naar muziek luisteren.
Ja, volgende nummer, dat is van Joni Mitchell. En dat heet My Old Man.
My old man, he's a singer in the park. He's a walker in the rain. He's a dancer in the dark. We don't need no piece of paper from the city hall. Keeping us tied and to ruin. My old man, keeping away my blues. He's my sunshine in the morning. He's my fireworks at the end of the day.
Luisteren naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Vanavond met Markisa, het programma over passie en drijfveren.
Pika, op jouw website www.pika-urus.com, daar staat te lezen: vanuit innerlijke krijgerschap naar persoonlijke eigenaarschap en het innemen van jouw eigen plek. Nou, dit ligt voor mij gevoel op het vlak van coaching. Nou ja, je hebt het eigenlijk zelf al een paar keer genoemd, hè. Maar wat bracht jou ertoe om oefentherapie, mensendiektherapie en coaching in elkaar te vlechten en dit tot Uru Systems te maken?
Wow, dat is een interessante vraag.
Ja, nou, ik ben benieuwd. En luister als je...
Ja, ja.
Is het toch totaal iets anders?
Ik wilde eerst business maken. Geld hebben. Weet je, commercieel inzetten. En dan, gewoon goed in het geld zitten. Dat had ik als eerste, omdat wij heel arm waren. Dus dat was voor mij, want ik moet wel gesteld zijn, zodat ik gewoon kan doen wat ik wil doen.
Ik bedoel, van huis uit waren jullie arm.
Ja, ja.
Moeder had geen geld.
Weduwe wezen, ja. Pensioen, ja. Dat was het toen.
Ja.
Dus dat was echt heel minimaal. Dus ik had zoiets, ja, nee, ik ga rijk worden. Nou ja.
En goed. Ben je dat inmiddels?
Nee.
Oh, okay.
Ik heb geen hand. Ik heb geen gat in mijn hand, maar ook ik heb geen hand gewoon. Ja, dus ik had dan de insteek van, wil je goed business kunnen doen, dan moet je mensen goed leren kennen. Je moet weten hoe een mens in elkaar zit. En het eerste wat je tegenkomt, is huid, spieren, botten. En dus ik dacht van, oké, wat is concreet? Ik wil niet de psychologie in. Ik dacht van, nou, je lijf, je lichaam, is zo concreet. Dat is het. Fysiek, het probleem is duidelijk. Ik heb last van mijn arm, ik heb last van mijn gewricht. En door dat te verbeteren wat concreet is, kan je beter voelen. Naarmate je verder komt in dat werk, wat je ook wel wist, of wat ik weet, is dat je dat niet los kan koppelen. Dus gaandeweg ga je dus mensen behandelen. Eerst heel fysiek, technisch, biomechanisch. Volgens diagnose, indicatie. En gaandeweg merk je dus, na 10 jaar... merk dus van, hey, dat kan je niet scheiden. En het is customized.
Wat kan je niet scheiden?
Je lijf en je ziel, je geest.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is één geheel. Dat is één geheel.
Ja,
dus op een gegeven moment dan doe je ook dingen door de ervaring. Merk je van, oh, dit staat niet in het fysiotherapeutenboekje. Maar mensen helen wel, die genezen wel. En ik deed dingen waarvan ik dacht van... Ik deed dat gewoon intuïtief. Van, nou, dit is goed. Dus ik heb dan met mijn moeder over gehad. Van, goh, weet je. En moeder zei, ja, maar oma, die was, die behandelde mensen in het dorp in Soedi. Zij masseerde mensen. En opa, die kon gewoon met kruiden ook mensen genezen. Aha. Mm-hmm. Dus dat van, hè? En ik deed dingen, manuele handelingen van, ik dacht van, ja, logisch nadenken vanuit biomechanica, anatomie en fysiologie.
Ja.
Dus dat weet ik ook en dat heeft me ook goede basis gegeven. Dus dat ging je dan combineren. En op een gegeven moment ga je dan steeds meer kijk hebben over hoe mensen in het geheel functioneren. Maar je blijft afgestemd op de vraag van de patiënt, cliënt. Of, mm-hmm. Als een fysieke vraag is, dan is het, blijf je fysiek. Mm-hmm. En sommige mensen gaan verder in vragen. En nou, als daar de interesse en de openheid in is om dan zeg maar mentaal of spiritueel of energetisch op in te gaan, ja, waarom niet?
Ja.
En hoe verder ik kom en ook de ontmoetingen met de mensen gaandeweg in je leven. Door de ontmoetingen die je hebt, leer je dan ook nieuwe kennis en wijsheid en andere benaderingswijzen. En ja, dat maakt het dat je een eigen stijl hebt en een eigen manier van werken hebt.
En wat kwam er dan bijvoorbeeld op je pad waarvan je dacht van, hé, dat kan ik ook wel gebruiken voor mijn eigen...
Nou ja, ik heb gewerkt voor Oibibio.
Oh ja. Dat is wel 100 jaar geleden.
Dat is 100 jaar geleden zat ik in een consultteam van Oibibio, uh-huh. van Ronald Jan Heijn.
Ja, dus even voor de luisteraars. Dat was een sauna slash... Wat was het
een spiritueel
meer?
Centrum.
Een spiritueel centrum.
Hier in Amsterdam. Ja. En dat was... het was wel een goed initiatief.
Voor de ouderen onder ons trouwens. Ja.
Inderdaad. Dus Ronald Jan Heijn die begon de zoon van Albert Heijn. En die is toen bij Oibibio wat begonnen. En ik zat daar in het consultteam.
Okay.
En daar leer ik dus, of tenminste, kom ik in contact met mensen die dus complementaire geneeswijzen toepassen. Of toen de tijd alternatief mm-hmm. geneeswijzen.
Ja.
Dus chakra, reading, noem maar op. Al die verschillende disciplines.
Ja.
Dus ja, dan ben je toch gaan kijken en gaan oriënteren. En van ja, wat is dat nou? Maar... wij hebben ook onze geneeswijze vanuit de Molukse cultuur. Dus heel interessant om dan te kijken van, hé, hoe kan dat nou? Heel veel mensen zijn gegeven om dus aura te kunnen lezen zonder een opleiding. Dus ik had zoiets van, ja, een opleiding, terwijl mensen dat zonder opleiding kunnen. Dus daar ga je over nadenken en ben je mee bezig. Maar ik ging wel terug naar mijn roots, van ja, hoe zit het bij ons? En ik merk dus, door de krijgsdans, de Tjakalili, ontwikkel je... bepaalde vaardigheden of bewustzijnswaarnemingen. Mm-hmm. En dan denk je van, hé, wat is dit? Dus dan ben je ook weer verder in gaan verdiepen. Samen met de mensen die je later tegenkomt in je leven of dingen deelt. En zo ontwikkelde dat zich. En dat is inherent voor ieder mens. Ieder mens heeft zo'n ontwikkeling.
Ja.
Dat je dan toch... op het moment dat je ouder wordt, dat je een hele andere inzichten krijgt. Je laat mensen achter, hè? Dat gebeurt ook. Je laat mensen achter en je leert nieuwe mensen kennen. Ja, dat is de weg soms.
Zo'n cyclus.
Ja, ja.
Ja.
En vaak merk ik wel eens, soms wilt men die groep blijven vasthouden. Maar dan gaat het ergens ten koste van je eigen ontwikkeling. En dat is vaak een conflict, hè?
Geef je dat dan ook mee aan je cliënten?
Ja, dat is soms zo.
Dat is ook wel soms uiteindelijk, afscheid te nemen.
Ja, nee, maar uiteindelijk, je geeft de opties.
Oh ja.
Maar zij bepalen.
Ja, tuurlijk. Ja, jij gaat niet zeggen, je moet dat en dat doen.
Nee, dat is niet goed, sowieso.
Nee. En zeg maar in de Uru System... of Uru Experience, gebruiken ze ook de krijgsdans. Voor ons, hè, Orang Maluku, is dat... Ja, wij zijn ermee opgegroeid.
Ja, maar
hoe
niet.
Maar hoe valt dat dan bij de witte Nederlander?
Zo, dat is een statement. Nou, in de eerste instantie agressief.
Agressief?
Ja,
bedoel
omdat
je?
Ik met een zwaarddans en mijn
dus
klanken...
Dus ze schrikken ervan?
Ja, dus best kan heftig zijn.
Oh ja, oké. Okay.
Weet je wel, dus als je met een echte zwaard en dan in combat gaat met je leerlingen... dan denk je, wow, wat is dit dan? Snap je? Dus. En, ja, Molukkers hebben toch een bepaald stempel. Ja, zo komt het in de eerste instantie over. En meestal als ik klaar ben met de krijgsdans, met de uitvoering daarvan, en ik loop in mijn gewone klofje rond, en dan kijken ze, ben jij nou degene die net gedanst heeft? En,
oh ja.
En dat is heel interessant, want dan heb je een andere gedaante. Het is een soort bodyshifting op het moment dat je gaat dansen.
Ja.
Want dan draag je energie uit, en dat kan verdriet zijn, pijn, boosheid of liefde, of snap je? Dus het kan zacht, hard. En dat is kenmerkend voor de Tinue Yaka, dat is dus de naam van die dans.
Okay.
Namelijk, het ontstaat in het moment en kan alle vormen aannemen. Het kan zacht zijn en het kan hard zijn.
Mm-hmm.
Dus, en het is compleet nieuw voor heel veel witte mensen, zoals jij dat benoemt.
Mm-hmm.
Omdat men die kant niet kent.
Nee.
Van de Molukse krijgsdans.
Nee.
Maar ook naar de Molukse gemeenschap.
Ja, nee, maar ook dat dit gebruikt wordt voor een behandelplan of
bijvoorbeeld
een therapie. Ja, therapie. Ja, dat ja, is natuurlijk ja. ook nieuw.
Ja, dat is zeker ja. uniek.
Ja.
En ik vind dat vrouwen een belangrijke rol hebben in het leven.
Mm-hmm.
Dus ik vind een krijgsdans zonder aanwezigheid van een vrouw, wat echt onze bron is.
Ja.
Ja, een vrouw is de bron van ieder mens.
Mm-hmm.
Dus waar hebben we het over?
Ja.
Dat kan je niet negeren. En vaak denkt men in krijgschap aan mannen. En mm-hmm. ik heb zoiets, kom op man. Weet je hoe vrouwen krijgers zijn in hoe ze zijn? Man.
Ja.
Die pijn wat ze dragen al fysiek. Als ze gaan baren,
ja.
daar hebben we het over.
Ja, ja, precies.
En dat zegt niet over de niet-moeders. Maar mm-hmm. ik vind sowieso dat tijd is dat vrouwen nou een plek verdienen in de wereld. Globaal, gewoon om zich te manifesteren. En dat mannen maar eens een keer bedding moeten geven aan vrouwen. En holding space moeten doen om dit te doen. Ik ben ook geïnitieerd in een sisterhood en ontvanger. Via Noorbongers en zusters. En daar heb ik wel heel veel inzicht gekregen in de feminine en masculine kwaliteiten van het mens zijn.
Mm-hmm.
Van hoe dat in balans is en hoe vrouwen zo krachtig zijn eigenlijk.
Dus die krijgen er ook een rol binnen Jacquelilly?
Die hebben een rol.
Die hebben een rol. Nou Pika, het is weer tijd voor het volgende nummer.
Ja, volgende nummer is van Billy Cobham, een drummer, dat is Red Baron. Instrumentaal stuk.
Kwam je op 25 april tegen in Amsterdam. En kort daarvoor, op 12 april namelijk, heb jij je website gelanceerd. Ben je blij met het resultaat?
Ja, zeker. Ik ben heel blij met het resultaat. maar het was ook, poef, als je zoveel dingen hebt gedaan en heel veel interesse hebt in heel veel dingen, van muziek tot en met performance en zorg, gezondheidszorg, gang van zaken in de wereld, dan is het heel lastig om dus dat compact te maken en dan te comprimeren in een website. Ik heb met Jan Timorasson, dat is degene die de website gebouwd heeft. We kennen elkaar heel lang.
Complimenten, Jan.
Ja, ja, echt. Hij heeft het heel goed gedaan. We kwamen elkaar tegen in de bus en we deelden heel veel dingen op intellectueel gebied, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En interesses, filosofie en zo. En hij speelt ook saxofoon en ik ook. En dat was, hè? Speel jij ook saxofoon? Want ik kom niet zoveel Molukkers tegen die saxofoon spelen. En we hadden interesse in dezelfde soorten muziek. Nou, kortom, het was een klik. En we hadden al zoiets over een boek uitgeven. En goh, we moeten toch een beetje een andere koers gaan volgen. In het zichtbaar maken van de Alfoers Molukse cultuur. In interactie met andere culturen. Mm-hmm. Dus we willen openen en uitreiken. En ik had zoiets, ja god, dan moet ik toch aangaan. En nou, dat was echt een zware bevalling voor mij, hoor. Omdat zo...
Daarom heeft het zo lang geduurd.
Ja, want ik heb nooit mijn cliënt... Ja, via artsen en specialisten natuurlijk, maar...
Ja, maar ze konden jou nooit vinden.
Nee, maar wel in het netwerk waar ik in bewoog. Precies. En er was geen mm-hmm. website voor nodig.
Nee.
En ik ben daarin best wel oldschool. Maar ik besef nu het bewustzijn van je kunnen uitdrukken. En dat woorden toch wel de taal is. Terwijl non-verbaal traditie van ons, hè?
Ja.
De stilte ingaan en dat mm-hmm. de stilte ingaan mm-hmm. en dan verder niks zeggen, komt wel goed. Nee, ik heb dat geleerd om dus van... Wij denken in een wij zijn bewustzijn.
Ja, een hele sterke
wij. Ik heb geleerd om vanuit een ik bewustzijn dingen te benoemen en te bekijken. En ik zag dat ik bewustzijn als egocentrisch, maar dat is wel zoals je hier in deze samenleving leeft. Moet je vanuit je ik gaan en daarin zichtbaar maken. Terwijl ik dacht altijd van, het is mij gegeven en omdat het mij gegeven is, kan ik dat doen. Nu heb ik gezegd, nee, ik weet hoe het zit en ik heb geleefd. Ik ben niet op aarde, dus ik initieer dat. Ik geef daar, en dat is niet egocentrisch, maar de kracht, de scheppende kracht die zit in jou... Mm-hmm. om aan te geven wat je doet en wat je gaat doen. En dat is wel een switch voor mij, hoor. Want wij denken in wij-termen vaak. Altijd dienstbaar zijn... En nu is het zo van, ja, maar wie ben jij dan? Oh. Nou, en zo'n website, zo, die zorgt ervoor dat je wel daarin teruggaat en dan gaat formuleren.
En dan ben je ook ineens zichtbaar voor de hele wereld. Dus dat is ook best wel...
Ja, dat is ook spannend.
Ja, je kan je niet meer verstoppen.
Ja, want ik had een escape, hè, van, ja, wij al voeren, hè. Ik denk, nee, kerel, wil jij echt zichtbaar zijn? Nou, laat maar zien. En ga dan volgens de normen die er zijn, wat standaard is, ga je maar profileren dan. Dus dat is gelukkig, heeft in ieder geval vorm gekregen.
Ja. Over vorm gesproken bedoel ik. Ja. Wat wilde je dat je website uitstraalde?
De string van mijn website, dat is Pika. Mm-hmm. En dan koppelteken URUS en dan .com.
Ja.
Nou, URUS is afkorting van Uru Systems. Maar in het Maleis betekent dat Urus is zorgen. Dus Pika zorgt...
Daar had ik nog niet over nagedacht.
Nee, maar ik wel.
Ja, gelukkig maar.
Dus dat is PikaZorgt.com.
Ja,
en zorg is eigenlijk... Ja, dat is mijn werk eigenlijk.
Ja.
De rijkdom hebben dat mensen in hun kwetsbaarheid naar je toe komen. En dat je hun daarin kan... begeleiden of je kan er gewoon voor zijn. Dat is eigenlijk het doel van de website. Dat je gewoon mensen kan ontvangen en richting kan geven. Of samenwerken om richting te geven.
Kunnen we even naar je website kijken? Kan je even erbij pakken?
Ja, die pakken we even bij.
Ja, want als ik dan bijvoorbeeld kijk, hè, dit is het logo.
Ja.
Kan je die beschrijven voor de luisteraars?
Ja, de logo, als je ziet, daar in het midden staat een P... teken, mm-hmm.
3.14. Ja, ja.
En je ziet een K.
Ja.
Pika.
Ah, ja. Ah, oké.
Zie je dat?
Hip.
Ja, pi. Ja, pi het getal dus, oneindig.
Ja, oneindig, pi k. Ja. En k. Dus dat zie je in de logo. En dan heb je drie stenen.
Oh,
drie punten.
Stenen. Ah.
Ja, de erfgrond van mijn moeder op Suli, dat heet Tunkotiga. En Tunkotiga, dat zijn drie stenen. En op drie stenen, pas op drie stenen, kan je dus koken. Een pot neerzetten.
Ja, kan je niet op
dus
twee stenen
eten
doen,
te maar. Geven en vorm te... Snap je? Dus
en dat drie, is ook weer dat oeroes, hè?
Drie stenen zijn essentieel om dus te verzorgen, eten te maken. Maar dat is ook Trinity. Een Trinity is drie eenheid wat in de wereld universeel is in heel veel culturen en tradities. Dus dat is eigenlijk een ode aan de erfgrond van mijn moeder, die drie stenen. En Pika is gewoon mijn naam.
Ja.
Zoals dat zich zo, hoe zeg je dat? Profileert.
Ja.
En dat is dus het teken, dat is de Pi.
Ja. Maar en, heb je ook, heb je, ja, behalve natuurlijk dat je het ook uitspreekt als Pi, maar heb je ook heel expliciet voor Pi gekozen als betekenis van
jazeker.
Oneindig?
Jazeker. Ja, dat is echt bewust. Pi is een wiskundig teken. Dus je voegt de kennis van het non-verbale en het verbale, oftewel het niet beschreven wetenschap en de beschreven wetenschap, die voeg je samen. Dat verbind je. En dat is het uitreiken naar verschillende culturen. Dus niet alleen vanuit wij Molukkers, wij zijn krijgers, wij zijn dit, wij dat. Poef, jongens. We zijn met z'n allen hier op de wereld en we zijn mensen, punt. Ja. En natuurlijk, we gaan een nieuwe tijd in waarbij dus verbinding worden gelegd. En onze voorouders, die hebben al voorspeld dat we vanuit de monocultuur naar een regenboogcultuur zullen gaan. In 2020 is voorspeld dat er shockwave tijd is door de Alvoeren. En dat dat een paar jaar zal duren en dan gaan we de Aquarius tijd in. En dat is een andere era waarbij mens, regenboog, traditie, rijken naar elkaar. Dus dat is naar een hoge bewustzijnsfrequentie. En we trillen allemaal mee naar hoger bewustzijn.
Oké, nou dit moet ook even landen. Pika, we naderen bijna het einde van dit prachtige interview. Kan jij nog naar About gaan? Ja, ik wil graag naar About.
Ja. Oh, shit.
Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja. Pika die klikt namelijk gewoon op het scherm terwijl hij een laptop in zijn handen heeft.
Op zijn schoot.
Ja. Nee, je zei net al hè, in het vorige blokje dat als je dan de chakalille uitvoert en dan kom je daarna in je gewone kleding weer terug en dan zeggen cliënten van is dat diezelfde man?
Of de deelnemers.
Of de deelnemers. Ja. Van,
of de mensen die in de ceremonie bijwonen of zo. Ja.
Precies. En dan zo van is dat diezelfde man? Nou, hier zo zie ik een foto waar je nou ja, toch best wel in zakelijke kleding, een blauw overhemd en wat is het, een beige corduroy broek of gewone broek, nou ja, whatever. Maar je zit daar heel relaxed bij met een kopje thee en nou, ik zie allemaal van die creatieve dingen aan de muur hangen, een schilderijtje met Alifuru tekens.
Ja.
Als ik die foto zie, hè, nou, en, nou, oh, je saxofoon, daar had je het nou ook nog over, nou, die zit dan rechts van je. Zit je nu op de juiste plek voor je gevoel?
Of ik op de juiste plek zit? Ja, het heeft lang geduurd om in de heling te komen van je trauma's. En dat zal altijd wel nog terugkomen. Maar het feit dat je daar inzicht hebt gekregen... Ik heb laatst een krijgstandsceremonie gedaan bij een boekpresentatie van Macklin Haurisa. Dat is oprichter van Satodara en zijn Mormon Fear was dat. Drie weken geleden heb ik mijn laatste ceremoniële krijgstans gedaan. En daar zijn mensen bij elkaar gekomen waarbij ik het gevoel heb van wauw, dit is het dus. Ik heb voor het eerst tijdens mijn krijgstans heb ik toch iets in het Nederlands doorgegeven aan het publiek. Van het gaat over liefde. En het gaat over grond van liefde. En het gaat over hart van liefde. En dat zijn dat is waar het om gaat. Dus als je zegt van, zit je nou op je plek? Nou, als je liefde kan ontvangen, Want soms kan het zo groot zijn en dat je daar bang voor wordt. En dan loop je daar even weg en dan duw je dat weg. Dan, en ik kan er nou zo naar kijken. Dan vind ik, ja, ik begin steeds meer op mijn plek te komen. En het oud worden, zeg maar. Ja, het is toch prachtig. Ik zie mezelf nu ook weer als een oom van vroeger die in verjaardag gewoon zo zit. En dan gewoon niks zegt. En gewoon deelnemen of toeschouwer ben. Zoals mijn moeder vaak zat bij verjaardagen. Als mensen tig vragen aan haar stellen, tante Diek, hoe is het? Zeggen ze, oh, gewoon, punt. Mm-hmm. En dan komt de volgende weer, en tante Diek, hoe is het? En voilà, ja, gewoon, continu.
Yeah.
En de binnenpretjes of zo, of wat je allemaal ziet, en niet tegelijk een oordeel of een mening over hebben. Wauw, dat is heel rustgevend. Dat je daar gewoon objectief kan kijken daarnaar. Dus ja, ik heb wel het idee dat ik zo langzaamaan, na al die relaties, al die omzwervingen, al die shit, op mijn stoel zit, ja.
Nou, mooi. Dankjewel voor dit mooie gesprek. We gaan weer uit met Chopin, want dat wilde je heel graag.
Ik wil weer beëindigen met Chopin, een dierbaar stuk voor mij, wat voor mij veel zegt over liefde.
Dankjewel. Terima kasih.
Ja. Kembali.
En met de klanken van componist en piano-virtuoos Chopin, begonnen we niet alleen deze uitzending van Marquisa, maar komen nu ook bij het einde ervan. Pika, dank je wel voor het gesprek. Luisteraars, dank jullie wel voor het afstemmen op Marquisa. Check www.pika-urus.com en check Radio Oras weer volgende week zondagavond tussen 8 en 9, dan met een nieuwe aflevering van het programma Muziek Maluku. Amato!
Is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.